Goed, alles gaat goed. En ik doe pum, eerste luikje. Yeah, pum, tweede luikje. Pum. En ik kijk en er komt niemand uit. Oei. En het enige wat ik hoor is in die kist... Ik zit vast. Ik zit vast.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn-podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Janse Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Dood Konijn.
Nieuwe maand, nieuwe konijn.
Levend of dood, Tim?
Allebei in deze aflevering.
Dat klopt, ja. Ja, er zit een hele hoop in deze aflevering. We hebben een hele leuke gast, maar echt een hele leuke gast, Tim. Ik vond het echt een heel leuk gesprek dat we met hem hebben gevoerd. Maar eerst is het misschien goed om even op te merken dat er weer een hele leuke podcast bij is gekomen. We hebben natuurlijk al de Goochelpot... de podcast van Joost en Hilbert.
Hoe heet hij ook alweer?
De podcast van Joost en Hilbert.
Ja, hoe heet hij?
Ja, dat is... Slimmerik. Ah. en zo heet hij ook natuurlijk, dames en heren. En daar is nu een vierde podcast, Nederlandstalige Goochelpodcast, bijgekomen. En die heet de podcast van Sven en Bessel. Nee, wacht.
Trucje kopen.
Trucje kopen heet hij. Ja, uitgebracht door de Premium Magic Store. De eerste aflevering is onder andere te vinden op Spotify en Facebook. Dus ga die ook vooral even luisteren. Is hartstikke
en YouTube.
Leuk.
Zit ook beeld bij.
Zit ook beeld bij. Oh, dat zouden wij ook kunnen doen. Maar ja. Misschien ook niet. Nee. goed, we gaan het even hebben over timing. Timing is een belangrijk onderdeel van wat je ook doet op het podium. Maar toch, zeker voor goochelaars.
Ook wel toverwoord van... De aflevering, denk ik.
Dat denk ik ook. Ja, een belangrijk thema. Is bij jou als fout gegaan op timing?
Jazeker.
Wanneer niet? Nee, nee.
Nou, mijn laatste wat ik me kan herinneren. De finale van mijn show is een toeschouwer die kiest een kaart. Die wordt geschud terug in het kaartspel. En die krijgt een groot bord om zijn nek. Veiligheidsbril op. En het idee is dan dat alle kaarten gaan in een hoge hoed. Die staat ondersteboven op een statief. De kaarten schieten omhoog. Ik heb een mes, dat gooi ik en ik pin de gekozen kaart op het bord.
Zo, jaaropgeoefend neem ik aan.
Ja.
En dan op dat moment...
knalt er nog een grote vuurbal uit de hoed.
Aha.
En dan volgt er applaus.
Ja, een spectaculaire finale van je show.
En het is een lastige act, want we moeten in een tijdspanne van 1 minuut... moeten er denk ik 8 dingen tegelijk goed gaan. En als 1 van die dingen niet goed gaat, dan... stort de act als een kaartenhuis in elkaar.
Ja, dat komt dus echt op timing aan.
Ja. En ja. Het ding is, dat vuur dat kun je bijna niet timen.
Dat soms, maakt het al een stuk
soms
pittiger.
Gaat het iets te vroeg, soms gaat het iets te laat. Soms gaat het ook wel eens niet. Nu is dat geen ramp, want het is eigenlijk meer een soort laatste wow moment.
Uh-huh.
Alleen de laatste keer dat ik dat deed, stond ik op het podium. En tellen af 10, 9, 8. En die kaart die schiet omhoog op de muziek. En ik gooi dat mes en bam. En die vuurbal komt niet.
Ah.
Maar die zaal, die had er zo zin in. Die was heel wauw. Dus ik dacht, yes.
Je had wel die kaart vastgepind.
Ik had wel die kaart vastgepind.
Ja.
En die zat andersom. Dus was nog niet te zien dat die kaart was.
Oké, okay, maar dan zeg ik niks aan de hand. Hè. Die vuurbal is dan weliswaar niet gekomen. Maar dat wisten toeschouwers toch niet.
En toeschouwer staat links. Ik sta rechts. In het midden staat die hoed. Dus ik loop naar die toeschouwer toe om dat bord van zijn nek te halen. En die kaart te pakken. En op het moment dat ik langs die hoed loop... bam! Knalt die vuurbal eruit. En ik schrik en daar komt een geluid uit.
Bij jou?
Daar kwam bij mij een geluid uit. Een of andere damesgil. En de hele show heb je opgebouwd naar... ik ben de grote stoere man. En ik eindig met iets heel knaps. En dat in één geluid breek je dat af.
Ja, dat is dan van de climax veranderd in de anticlimax.
Ja, het klonk als een climax.
Oh, wat een dubbelzinnig grapje. Ja, ja. Ja, ik heb het zelf ook een keer gehad dat het even net niet lekker uit de verf kwam door timing. En dan ben ik bang weer over mijn laatste NK-act beginnen.
Dan ging veel mis.
Er ging een hele hoop mis. Ja, ja,
toch
ja.
Een prijs pakken.
Ja, 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 maar dat had natuurlijk veel mooiere prijs kunnen zijn.
Ook een andere prijs kunnen zijn.
Andere prijs kunnen zijn. desondanks, ja, één dingetje heb ik al besproken uit die act. Dat was dat bordje dat zo mooi door tweeën ging. Ja. Dat moet u maar even terugluisteren in een van de andere afleveringen. Maar in dit geval wou ik het hebben over de dinosaurus. En voor de mensen die denken van dinosaurus, waar heeft hij het over? Nou, je kunt dus voor een paar tientjes kun je zo'n dinosauruspak kopen. Zo'n plastic dino-pak.
Opblaasbaar.
Ja, ja, er zit een soort van ventilatortje in. Of een ventilator, een soort van opblaasmachientje. Dus dat pak dat blaast op als je erin zit. En dat blijft ook, blijft ook steeds opgeblazen. Net als met een springkussen. En ik heb dat vaak in filmpjes gezien. Ik vond het altijd heel grappig, heel sullig ziet het eruit. Dus ik had zo'n ding besteld voor in mijn act. En wat je niet realiseert, want je krijgt dus een heel klein pakje thuis bezorgd. Maar ja, het is een opblaasding. En als je hem eenmaal hebt opgeblazen, is best wel groot.
Ja.
Hè, dat is echt, je bent opeens 3,5 meter lang, inclusief staart. Dus dat is een groot pak. Dat kon je niet zomaar even achter de schermen aantrekken. Daar moest je echt even de ruimte voor hebben. Maar ik kende de zaal waar ik zou optreden. En ik had een van de jongens van de club, Freek, had ik gevraagd om tijdens die act dan in dat dino-pak te kruipen en dan op het moment suprême tevoorschijn te komen. En we hebben hem toen achter de branddeuren gezet. Dat was een soort van halletje met brandtrappen. En daar kon hij wachten tot het moment kwam dat hij op moest komen. En dan moet ik even bijzeggen, als je een NK-act doet, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk onder eigen controle hebben. En dat geldt in het bijzonder voor de techniek, want het jaar daarvoor had ik ook een NK-act gedaan. En daar had ik gebruik gemaakt van de techniek van het theater. Oh, daar gaat de kat van Tim weer. Ronde nummer 4. Die techniek van theater, ja, die mensen doen dat ook voor het eerste keer. En niks ten nadele van hen. Maar toen hebben ze het helemaal verneukt. Ze hebben die cues toen niet allemaal goed ingestart. Dus ik dacht, deze keer doe ik het zelf, Tim. Deze keer ga ik het zelf doen. En ik had er ook zo'n geheim knopje voor in mijn broekzak. En daar kon ik dan zelf de tracks mee instarten. En ik had tegen Freek gezegd, op het moment dat je het dinosaurusmuziekje hoort, ook een beetje Jurassic Park-achtig muziekje, dat is jouw grote moment. Dan kom je tevoorschijn.
Kan niet missen.
Kan niet missen. Dus de act begon. Freek stond helemaal opgeblazen in het pak. Je kunt heel slecht zien in het pak. Hè. Die stond daar dus te wachten op het grote moment. En wie vergat er op het juiste moment op het knopje te drukken?
Jij.
Ja, ik had het toch moeten uitbesteden. Dus ik zei tegen het publiek, hier komt de grote slechterik van deze act. Nou, toen hoorde ik ergens diep in mijn oor zo'n springhaan chirpen. 32, 33. En hij kwam er niet. Maar gelukkig had Freek wel de tegenwoordigheid van geest om. Hij had het ook een beetje gehoord dat ik dus dat had geroepen. Dus hij dacht, ik wacht die track niet meer af en ik kom alsnog. Dus hij kwam te laat, maar hij kwam gelukkig wel. En toen had ik alsnog mijn leuke dinosaurus hier op het podium. Dus in dit geval heeft Freek het ook wel een beetje gered door alert te blijven. En ja, wie dan de volgende keer de techniek moet doen, dat weet ik dan niet. Maar goed.
Had je een hogere prijs gewonnen als je dino wel op tijd was?
Nou, ik denk, kijk, dat moment duurt altijd langer voor jezelf dan voor het publiek. Ja. Hè? Je denkt zelf van oei, dit duurt veel te lang. En je hebt natuurlijk ook nog de tijdslimiet op zo'n NK-act. Je mag maar 10 minuten duren. Maar ik denk dat het voor het publiek wat minder lang was. En dat het, het duurde dus maar. Uiteindelijk was het een vrij korte periode. Ik weet niet of het uit had gemaakt voor de prijs. Ik denk het eigenlijk niet. Nee. Nee. Maar goed, over timing gesproken. We beginnen er dus niet zomaar over.
Onze gast?
Ja, onze gast van vandaag. Die had ook een probleem op een gegeven moment met timing. En daar hing wel wat meer op. Ja, dus daar was wat meer op het spel dan alleen een opblaasdinosaurus of een vuurbal uit de hoge hoed. Dus laten we maar gaan aankondigen.
Ja, hij is goochelaar, uiteraard.
Hij is schamoteur.
Prachtig woord.
Schamoteur is hij. En regisseur. En acteur.
Musical acteur, stemacteur.
Toneelacteur. Ja, die
wat
man
is hij niet?
Hij is, oh, hij is ook auteur, als we dan toch over de eurtermen gaan hebben. Nee, deze, dit is een creatieve duizendpoot. Hij kan eigenlijk bijna alles. En hij doet dat allemaal ook zo goed dat het... Ja, het is een bekende Vlaming, dat kan je het wel zeggen. Hè? Bekende ja. Nederlands, maar dit is een bekende Vlaming. En ik ben ontzettend blij dat hij een moment in zijn drukke agenda heeft gevonden... om zijn meest rampzalige optredens met ons te delen.
Ja, het is niemand minder dan Kober van Herwegen. Kober, wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Verrassende vraag. Echt een dood konijn, dat moet 2 weken geleden ongeveer zijn. Er staat hier nu een echt konijn, want ik moet straks gaan optreden bij mijn neefje. En die vond, je bent geen echte goochelaar als je geen konijn tevoorschijn tovert. Dus ik ben nog een konijn moeten gaan kopen.
Maar wacht even, heb jij nou speciaal voor je neefje een konijn dan gekocht?
Gekocht, ja.
Ah, en wat gebeurt er met konijn na het optreden? Krijgt hij
het blijft daar. Ja, die blijft daar. Ah, ja, die wil heel graag een konijn. En volgens mij is het gewoon zo smoes. Hij wil een konijn hebben, dus moest ik maar komen optreden. En, ja, hij heeft mij gewoon echt...
Dan ben je een toffe oom, toch? Als je het dan echt dat konijn tevoorschijn goochelt.
De ouders vinden van niet.
Ja, dat is hun probleem. Goed.
Maar echt een dood konijn. Het was eerder... de truc mislukte niet, maar wel de verwondering. Het was echt zeer gênant. Ik had een optreden presentatieopdracht, waarin ik tussen alle verschillende presentaties... is ook trucken deed. En ik bracht de prediction chest. Die kennen jullie wel. Een bal in het publiek gooien, noem een land, noem een voertuig, et cetera. En de bal moest teruggegooid worden, maar die komt niet tot op het podium. En op de eerste rij zit er een klein meisje van 6 jaar, super schattig, en die springt van haar stoeltje, pakt die bal, komt het podium op, heel het publiek. Oh, geef die bal aan mij. Ik denk, oh, dit is zo mooi. En ik wist dat ik daarna nog een andere truc ging doen met een ballon, de Gypsy Thread Balloon. Ik zei, straks krijg je nog een cadeautje van mij. Straks krijg je een cadeautje. Dus heel het publiek wederom, oh. En ik kom helemaal op het einde van die voorstelling, mijn laatste presentatie, met die ballon. En ik doe het verhaaltje. We hebben allemaal samengewerkt, dit en dat. En het, ik scheur het touwtje kapot en het touwtje wordt weer helemaal heel. De ballon gaat terug naar boven. Heel het publiek, oh. En ik zeg, maar ik heb nog iemand een cadeautje beloofd. En heel het publiek weet, dat kindje, dus heel het publiek al op voorhand, oh, en ik wijs naar dat kindje, jij krijgt deze ballon. En heel dat publiek, oh, en dat kindje springt van haar stoel recht op haar gezicht, de grond op. En heel die zaal, oh, moment, compleet kapot.
Dat is, je hebt soms optredens dat het niet lekker loopt. En dan is er ook niet zoveel anticipatie in het publiek. Want ze denken, nou, hè, die kneus.
Ja.
We moeten nog maar zien of er überhaupt iets tevoorschijn komt. Maar hier was het omgekeerde. Hè? De anticipatie was super
perfect.
Groot.
En de opbouw was perfect. Het was echt nog dat puntje op de i, die kerst op die taart. En ja, pam, het mislukte helemaal.
Dan moet zo'n kind het verpesten.
Ja, wenen. Die ballon geven. Tada. Achteraf ben ik nog wel naar de foyer gegaan. Het kindje was helemaal oké. Okay. Was heel blij met de ballon.
Tja zeg, hey, ik heb eens even op jouw website gekeken.
Oké, okay. Ja, dat hebben we nog tegenwoordig, een website.
En dat is een mooie website, mensen. En wat ik het mooiste vind, is eigenlijk de eerste foto die je ziet voor een hele muur van graffiti.
Ja,
en dan
ja.
Die posters erop. Jij ja. staat heel stoer naast een wortel te eten.
Ja.
Heel intrigerend, wat gebeurt er allemaal? En dan scroll je een beetje omlaag en dan staat er, Kobe is een schamoteur.
Ja, een schamoteur.
Wat is een schamoteur?
Ja, weer een moeilijke vraag zo vroeg op de ochtend op een vrije dag, heren. Een schamoteur...
Neem nog een slokje koffie.
Ja, nee, ik ben heel veel. Ik ben acteur, ik ben presentator, ik ben auteur, regisseur en ik ben goochelaar. En het is allemaal met dat goochelen begonnen. Maar om enkel goochelen te noemen, dat vind ik voor mij, vind ik dat te beperkt. En een schamoteur komt van het Frans woord escamoteur, goochelaar. Maar het is eigenlijk, een schamoteur is iemand die mensen wat beetneemt, die wat trucjes doet, die wat van alles doet. En daarom is dat de naam die ik momenteel gebruik. Ik denk dat het ook belangrijk is om u altijd op een unieke manier in de markt te kunnen zetten. En iets triggerend te hebben. Iets dat meteen vragen doet oprijzen. Dan zijn mensen geïnteresseerd. Vandaar, kijk, schamoteur.
Ja, ja, dus we zitten met een schamoteur
aan de tafel. Ja.
Ja. Ja, en je bent waanzinnig veelzijdig. Ik heb, denk ik, we hebben nog niet een gast gehad die zoveel verschillende dingen doet. Hè? Naast dus het goochelen acteren.
Ja.
Op toneel, in musicals, op televisie. Je schrijft boeken. Mm-hmm. Je bent consultant.
Ja.
Hoe heb je vrije tijd? Heb je sociaal leven? Hoe
krijg totaal je niet meer.
hoe krijg je dat allemaal?
Planning. Soms jezelf een beetje voorbij razen. ja, het is niet altijd even makkelijk dat allemaal te combineren. Maar doordat je al die dingen doet, die verschillende dingen, is het ook wel leuk om te doen. Ik neem ook aan, jullie doen ook niet enkel close-up goochelen. Ja, je doet ook stemwerk en zo, ja. Heb ik pas ook ontdekt. Het is die combinatie die het boeiend maakt voor mij. Als ik elke dag hetzelfde zou moeten doen, dan zou ik echt zot worden.
Ja. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. En ik denk dat inderdaad voor zowel Tim als voor mij geldt dat wij binnen het goochelen dan wel de verschillende disciplines pakken. En ook verschillende doelgroepen waar we voor optreden. En dat houdt het inderdaad een beetje wisselend. Ja, maar voor jou is het nog dus veel wisselender. Maar wat dan ook interessant is, is dat je natuurlijk wel misschien ook wat kruisverstuiving hebt. Of dat je binnen de ene discipline dingen oppakt die je dan weer in de andere discipline kunt
gebruiken. Ja, dat maakt het interessant. Door mijn werk als scenarist voor onder andere Studio 100 en zo, ben ik nu ook veel beter geworden in mijn routines uit te schrijven. Door mijn werk als presentator of acteur kan ik meer emotie en gevoel in mijn goocheltrucken brengen. Omdat bij goochelen is het enige dat je eigenlijk altijd geeft aan het publiek verwondering. En dat maakt het soms voor mij een beetje saai. Dat is zo voor de hand liggend, een goochelaar die verwondert. Maar het is zoveel sterker als je naast die verwondering ook nog een emotie mee kan geven. En dan word je echt een grote goochelaar in mijn ogen. Dat is de kracht van David Copperfield. Die laat niet gewoon sneeuw tevoorschijn goochelen. Die vertelt het verhaal dat hij een kleine jongen was en het nooit zag sneeuwen, dit en dat. En ineens krijgt heel dat effect een emotionele beladenis en wordt het voor het publiek nog herkenbaarder. En daarin zit volgens mij de echte kracht van de magie.
En teamwork? Als ik dat zeg, hè, want met theaterproducties werk je heel veel samen met mensen. Is dat bij het goochelen ook? Of ben je daar juist zelf degene die alles produceert?
Ja, misschien ben ik daarom ook met goochelen soms wat minder gegaan. Omdat het is wel een heel eenzaam beroep, hè, heren. Je zit alleen in je auto naar je optredens. Je doet je ding, je gaat alleen naar huis. Je maakt van alles mee, je kan het tegen niemand vertellen. Bij mijn presentatieopdrachten, wat ik heel vaak doe, is de prediction chest. En andere dingen waarvoor ik een technieker nodig heb. En dan vraag ik gewoon altijd een van mijn vrienden van, hey, kom, we gaan een dagje optreden, het wordt leuk. Dan zie ik mijn vrienden nog een keer en dan wordt het ook veel leuker voor mij, heel die ervaring.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, bij mij is het zo gegaan dat ik op een gegeven moment gewoon een podcast ben gaan maken met een collega goochelaar.
Uit pure ellende.
Uit pure...
En met succes, heren, met succes.
Ja.
Een proficiat trouwens met de podcast. Ik zei het daarnet, toen waren we nog niet aan het draaien, maar vanuit heel de goochelcommunity, dank je wel, want ik denk dat heel veel mensen hier heel veel aan hebben.
Nou ja, en wij hebben zelf ook heel veel aan. Dat is misschien dan een mooi moment om het daar eens even kort over te hebben. Want sinds wij het achter deze microfoon hebben over alle dingen die fout kunnen gaan, zijn er toch een paar dingen die voor mij ook, die ik anders ben gaan doen.
Okay,
en om één voorbeeld te noemen, ben ik nu veel strenger geworden als het gaat om de locatie waar ik kom te staan.
Ah ja.
En... ik heb toch de indruk gekregen uit alle rampverhalen dat gewoon toch wel veel bepalender is dan je soms denkt. En wij goochelaars, we willen graag alles kunnen zijn en we willen graag pleasen. Hè? Dus als de klant zegt van, nou, ik heb hier een podiumpje in de regen zonder versterking, dan zeggen we toch nog te vaak,
dat
geen probleem, dat doen we wel. En dat ben ik minder gaan doen. En ook als het gaat om eisen vanuit de klant met betrekking tot mijn act, roep ik steeds vaker van nee, ik heb mijn act. En die boeken jullie, of je boeken iets anders. Maar ik wil wel gewoon graag komen doen wat ik goed kan.
Ja.
En dat was voor de Dood Konijn podcast niet zo.
Ik ben ook wel veel meer gerelativeren, denk ik. als ik een heel slecht optreden heb, of een hele slechte ervaring, dan denk ik, ja, het kan erger.
Ja, dan luister je de aflevering met Joderijk terug.
Maar ook dat ik denk, ik sta niet alleen. Dit hebben we allemaal gehad. Ja. We hebben hier allemaal gestaan in het donker, in de kou, in de regen, in de ellende, in de schreeuwende kinderen.
Oh, horror.
Ja.
Buiten in een grote bierhal of... Oh, verschrikkelijk. Ik zag ooit een goochelaar buiten optreden en zijn floating table ging echt gaan vliegen. En toen dacht ik, oh, dit wil ik nooit meemaken. Denk aan het geld alleen.
Wat?
Heb je daar gedaan van of niet?
Die horen we straks off record wel, wie dat was. De arme ziel. Ja. Maar wij vragen altijd aan onze... Dat is toch bizar. We vragen altijd aan onze gast om een lijstje te maken. En dat heb jij ook heel netjes gedaan. Je hebt het zelf gesorteerd per onderwerp, zo te zien.
Ik ben heel structureel. En bij het opmaken van het lijstje kwam ik erachter dat ik met het uitvoeren van alles wat ik doe, bijna mijn zicht, bijna mijn hand en bijna mijn been ben kwijtgespeeld. Dus ik ben blij dat ik hier heel uit sta aan deze tafel.
Ja, dat kunnen we bevestigen. Hij heeft zijn ogen nog en zijn handen zo te zien. En zijn been, dat...
Nou ja, die zijn er ook nog alle twee op de tafel.
Ja, die zie ik inderdaad. Oké. Nee, dat klopt. Gefactcheckt bij deze.
Laten we onderaan beginnen. Waar ben je bijna je been mee kwijtgeraakt?
Ja, direct een goede verhaal. Ik stond in een revue. In Nederland hebben jullie dat ook nog, revues, André van Duin, et cetera. Ja. Daar zit soms een goochelaar in. Hans Klok heeft dat nog bij André van Duin gedaan. Ik stond in een revue in Blankenbergen. Blankenbergen is het Blackpool van België.
Net zo snel, joh.
Ja. Ik stond daar een hele zomer en ik deed daar twee routines in die show. Ik deed wel mee sketches, liedjes. Ik deed The Table of Death. En ik deed een hele routine met het dancing handkerchief. Helemaal zelf uitgedacht, andere technieken, dit en dat. En ik kom op een gegeven moment in het theater aan en ik prep altijd mijn materiaal, zoals elke goochelaar dat doet. En ik merk dat heel mijn tafel met de dancing hank onderhanden is genomen door een figuur die momenteel nog altijd onbekend is. Maar alles wat geprogrammeerd was, stond ineens op blanco. Alle touwtjes die je niet mocht zien, ja, die kon je effectief niet meer zien, want die waren er niet meer. Oeh. En alles was kapot gemaakt. En toen had ik een kwartier om die act terug in elkaar te steken, om terug op te treden. Dat is toen gelukt, maar in het tweede deel kwam die Table of Death. En de Table of Death, voor degenen die het niet kennen, is een fantastische illusie. Is 5 meter hoog. Je hebt een bed. En daarop word je vastgebonden. En boven jou hangt er een plank met 42 metalen pinnen. Je hebt 40 seconden de tijd. Die vallen naar beneden en je moet ontsnapt zijn. Ja, dat ging altijd goed. Behalve één keer dat ik net niet snel genoeg ontsnapt was. En nog last minute mijn been heb kunnen wegtrekken uit die pinnen. Het school niet veel. Ik had schaafwonden, et cetera. Maar dat is gelukkig toen net goed gekomen. Tijdens de repetities was het helemaal fout gegaan, want ik sprak ook in die act, dus ik had een microfoontje. En een microfoontje, dat zie je, maar achteraan heb je dan altijd een kabeltje met een bakje.
Ja, zo'n draadje aan een kastje.
Ja, en dat kastje zit dan aan je broekriem. Dat zit stevig vast, dus aanhalingstekens stevig. Dus ik was aan het ontsnappen. Het was de generale repetitie en heel de ploeg was al weken bezig. Oh, we willen die illusie zien, toon die illusie. Dus met de generale repetitie, iedereen in de zaal, de grote bazenproducent, iedereen in de zaal, ik doe die illusie. En ik ontsnap, maar mijn bakje blijft op die tafel liggen. Net op een van die gaten waar die pinnen door moeten zakken. Dus dat bed, die pinnen die vallen naar beneden, maar die zakken er niet helemaal door. En ik merk dat dat fout gaat en op dat moment roep ik ook heel hard... Mogen we vloeken op de podcast?
Ja, natuurlijk.
All right, op dat moment roep ik heel hard... Fuck! Bam, dat ding valt naar beneden. En ik ben in stilte erachter aan het kloot. Ik denk, wat is deze, wat is deze? En iedereen denkt, het is mislukt. En die is echt doorspiest.
Oh, ja.
En
ja.
Hij is gestilte in heel dat theater. En ik kom al vloekend van achter die illusie. Godverdomme, dat is hier mislukt. En dat bakje is gewoon. En die producent was nog kwader op mij. Niet omdat het mislukt was, maar hij dacht, hij is dood. En morgen hebben we première.
Oh, ja, ja. Ja.
Ja,
dus die zal ook 7 kleuren hebben gescheten, zeg.
Ja, alle kleuren van de regenboog.
Oh, jongens, ja. Hey, maar dan ben ik... Ja, dit is wat mij nieuwsgierig maakt nu, is je hebt inderdaad zo'n microfoontje. En jij zei, ja, ik praat ook tijdens de act. Maar is dat dan ook als je op die tafel ligt? Was die microfoon nodig?
Nee. En nadien hebben we die ook, dat hebben we ook aangepast. Nadien is die ook verwijderd geweest, omdat we konden dat niet meer terug permitteren.
Nee.
Vandaar, repeteren en oefenen is dus belangrijk om zo'n ding te voorkomen.
Maar dat is een sterk microfoonkastje, als dat hele ding tegen kan houden.
Ja, dat zitten die batterijen in en ja, dat is vrij stevig.
Dat is goede kwaliteit, hè? Duits merk.
Ja, Duitse grondelijkheid.
Nou ja. Ja, maar dus die Table of Death, die is dus wel gewoon in het programma gebleven.
En die is
dus
in het programma gedaan. Ja. Ik vond wel elke keer, dat is echt een verschrikkelijke illusie om uit te voeren. Allee, dat was professioneel gemaakt in Amerika, was een fantastisch ding. Kostte handenvol geld. Ik heb die periode niks verdiend, ik heb die tafel zitten aan betalen. Ik heb die nooit meer gebracht, die is ondertussen verkocht. Maar elke keer als je eronder ligt en je ziet die 42 pinnen boven je hangen, je denkt, ah man, het moet maar eens fout gaan. En het is dan echt afgelopen.
Jij hebt hem niet toevallig aan Sabine van me verkocht, of wel?
Nee, aan iemand anders.
We proberen altijd linkjes te maken met andere afleveringen. En zo is er al een keer een kruisboog langsgekomen. Die gedoemde kruisboog die van eigenaar wisselt. Maar dat is hier niet het geval.
Ja, want Sabine van Diemen die had toen een act met de Table of Death. En dat ging toen ook heel erg mis.
Luister die aflevering terug, luisteraars.
En we hebben dus een keer gehad dat Robin een mail vertelde van een act met een paintballgeweer. Dat een compleet waardeloos ding was.
Ja,
en 2 weken later zaten we aan tafel bij Sudesh.
Ja, een paintball geweer
die toen erop in de muur verkocht.
Ja. Dus aan wie heb jij... Nee, goed.
Niet verkocht.
Nee, maar op zich was het dus inderdaad een goed ding. Maar ik kan me voorstellen, en misschien is dat ook wel iets dat wij veilige close-up goochelaars soms onderschatten. Hè, want goed, hè, er is een truc in het spel, zo'n illusie. Hè, je gaat niet echt door spies worden, maar ik kan me voorstellen, als je daar dan ligt... op die plank En je kijkt omhoog dat dat toch wel... Ja, het blijft griezelig. En er blijft toch altijd een soort van risico in zitten.
Gelukkig, met been is het goed afgelopen. Met dat hand minder. Dat was een ander verhaal. Dat is nog niet zo lang geleden. Een klein jaar. Een jaar ondertussen. Ik was een stuntshow aan het regisseren. En in die stuntshow moest er iemand schieten met een geweer. Zo'n lang geweer, dat is een geweer of heet dat een
robot? Een jachtgeweer, toch?
Zo'n jachtgeweer, jachtgeweer. En die, natuurlijk met blanco geweer, munitie erin. En die schiet en die zegt, ja, het is vrij hard. Ik kan dat niet doen elke keer, dat is gewoon te luid. Dus ik als regisseur zeg van, weet je wat, ik zal ook eens schieten met het geweer. Als het te luid is, dan zoeken we een oplossing. Dus ik schiet, knal, ik zeg, amai, dat is inderdaad wel echt, echt luid. Zo piep enorm.
Maar het is ook binnen, of niet?
Het was buiten, het was openlucht. Okay, en toch was het nog altijd heel luid.
Ja.
Zo'n geweer dat je met twee handen vaststaat.
Het is ook mooi dat jouw eerste instinct is, je acteur moet gewoon niet zo zeiken. Ik probeer het zelf wel.
Zo wou ik het niet zeggen.
Daarom hebben we Tim.
Ja. Dus ik dacht, ik zal toen. Ik dacht, okay, te luid, het is veel te luid. En ik kijk op de grond en ik zie overal rode druppels liggen. En ik hoor drup, en ik kijk naar boven, het is op lucht, het regent, en ik denk, wat is dit? En ik kijk naar mijn hand, en heel mijn hand is onder het bloed. En ik kijk meer, en aan de, ja, hoe heet het hier? De
voet van je duim.
Ja, de voet van je duim. Er is een gapende bonde van 8 centimeter.
Ja.
Wat was er gebeurd? Dus ik had het geweer met twee handen vast, was een luchtdrukpistool. Maar luchtdruk moet ook verdwijnen. En het gatje van die luchtdruk zat eigenlijk boven... Het voorste gedeelte waar ik het moest vasthouden. Dus in de plaats van het zo vast te houden, hield ik het zo vast. Echt een centimeter.
Hij draait zijn pols een klein beetje zeg maar, verticaal. Dus het gaat echt om een hele kleine beweging.
Waardoor die luchtdruk heel mijn hand heeft opengescheurd. Nu, als goochelaar en je ziet je hand opengescheurd, dan denk je maar één ding. Fuck!
Ja.
Doek erop. Ik naar de spoed, de ziekenwagen, komt mij ophalen. Ja, die herkende mij van tv, die ambulanciers. Dus ik kon enkel maar spreken over...
Bekende Vlaming. Oh,
goocheltrucje mislukt, jongen. Oh. En je zit daar echt te denken, ik heb geen gevoel. Ik kan mijn duim niet bewegen. Fix it.
Ai.
Dus ze hebben 8 centimeter lang, ik denk met 14 draadjes van binnen en van buiten, alles moeten naaien.
Zo daar.
Ja, en dan al het gevoel was weg in mijn duim. Dat is langzaam terug. Hier is het nog gevoelloos. Zenuwen die groeien heel langzaam terug. Waarschijnlijk na een jaar niet meer veel verder. Dus dan leef je daar maar mee.
Maar hoe is het qua functionaliteit dan? Want
ik kan terug alles doen. Ja,
ja. Dat is,
en merendeel van het gevoel
geluk,
zit terug.
Geluk bij een ongeluk, maar inderdaad het gevoel... Ja.
Dat... Maar de angsten die door je heen gaan, als je ineens je hobby, je passie, je beroep niet meer kan doen, dat is verschrikkelijk.
Alles staat op het spel op dat moment. Ja, en dan is het extra lullig dat het ambulancepersoneel daar dan zo makkelijk over doet. Ja, zeg.
Oh, trucje mislukt, jongen. Oh,
dus dat was je been en je hand.
En je gezicht.
Mijn gezicht, ja. Mijn gezicht. Dat was, toen deed ik nog communiefeestjes. Dus toen was ik een jaar of... ik werkte nou wel voor Ketnet. Ja, ik werkte voor Ketnet. Dus ik was 19 jaar. Ik moet optreden op een communiefeestje. En ik moet nadien, dat was in een brasserie, een zaaltje aan een restaurant. En nadien, ik moest naar de toog gaan waar ik betaald werd. En ik word betaald en ik draai mij om. En achter mij komt er op dat moment een kelner langs met 5 glazen heet water voor thee. En ik bots daartegen... Al dat heet water in mijn gezicht.
Nee.
Ja, ik ben meteen van achter in het restaurant onder de afwasmachine, wat zo'n douchekop was op, alles moet blussen. Gelukkig was er de oogarts van koning Albert, die was toen koning hier in Vlaanderen, die was uitgenodigd op dat feest. Die heeft mij onderzocht. De arts van de koning heeft mij onderzocht.
Dat klinkt wel goed, ja.
Ja, ik was derde graads verbrand in mijn gezicht, helemaal. Ik had gelukkig mijn ogen last minute dicht kunnen nijpen, waardoor mijn ogen nog oké waren. Maar ik moest die week op Ketnet een paar keer presenteren. Dat is allemaal afgezegd geweest. En ik heb een drietal weken rondgelopen met verbanden. Ik was de Phantom of the Opera. Heel deze helft was in witte verbanden. Het zag er heel cool uit, maar ook wel heel gênant.
Ja, en griezelig.
En ik heb jarenlang niet in de zon mogen lopen met mijn zicht.
Derde graad, dat is een beetje... Er zijn dus geen vierde graad. Hè?
Nee, het was erg genoeg,
Dat is echt... kokend water kan verschrikkelijk zijn.
En voor de rest is er bij mij nooit iets fout gelopen. Dus einde van de podcast.
Oké, nou, dankjewel. Was gezellig. Ja, precies. Het hoeft ook niet alleen maar ellende te zijn.
Nee, dat is niet helemaal waar. Want wij vragen altijd een paar mensen.
Oh nee. Die glimlach op jouw gezicht vertrouw ik niet, Tim.
Nou, het leuke is... Je had het over het zwevende doekje.
Ja.
En The Table of Death.
Ja.
En nu kwam er iemand met een verhaal over het zwevende doekje. Dat dat een keer misging met een draadje wat zichtbaar was. Ik weet niet of we namen mogen noemen, maar het was een optreden voor een zekere man, eigenaar van een bobtail. Zijn deurbel doet het niet.
Ja, ja die man. Ja, daar is het een fout een paar keer misgegaan.
Het is Gertje. Als die mag, zetten we er een piepje onder.
Jawel, mag wel. Hij was een producer die ook alle kleuren scheidde.
Dat was hij.
ik had toen de Dancing Hank. En die vliegt dan uiteindelijk door de zaal. Om een of andere reden, dat werkt via verschillende technieken. Ik mag niet te veel verklappen hier. Maar laten we zeggen dat er een stroomonderbreking ergens was. En normaal gezien vliegt dat echt supermooi boven het publiek rond. Wauw. En dat vliegt terug weg, zeer spectaculair. En ik zie het vliegen boven het publiek en ineens in het midden, stop dat.
Oei.
Deze is geen goed nieuws. En dat doekje zakt echt heel traag. Nee, recht op het hoofd van een kale man. Midden van de zaal. Volgende act.
Nee, wacht. Die man die heeft een doekje op zijn kop.
Ja. En dan is een technieker heel snel een doekje komen wegnemen met de schaar en heeft wat dingen doorgeknipt.
Dus ik zie me dan zo voor me zo. Zo'n technicus de zaal in loopt, bodem, en zo knip, en dan doe ik...
Oei.
Oh, genant.
Blijf even stilzitten.
Nog een goeie genant verhaal. Ik in Plopsaland, ja, weer bij Gertje. Ik trad alle kerstvakanties op in Plopsaland. En deed ik een show met illusies en andere goocheltrukken. En mijn assistenten waren altijd actrices ook. Want dat was altijd een verhaaltje dat wij brachten. Dus ik zocht gewoon naar actrices die ook wel lenig waren. En ik deed op een gegeven moment de Bostaff Illusion. Kennen jullie de Bostaff Illusion?
Nee.
Misschien als je hem omschrijft.
Ja, dat is een tafel en er is een metalen frame op. Assistenten gaat erin en dan duw je dat frame eigenlijk helemaal plat.
Ja.
En dan doe je terug open en dan kom je er terug uit. Wat je ook kan doen is met een trapje. Assistenten gaat erin via een trapje. Je duwt die plat, terug open en assistenten verschijnt achteraan in de zaal. Maar dat was bij mij niet. Zij gaat in de kist. De kist gaat helemaal plat, helemaal open en ze komt eruit. Perfect getimed op muziek. En op het einde van de muziek had je drie accenten. Pam, pam, param. En dat was heel goed gedaan, want ik had twee luikjes bovenaan die kist. En dat was dan luikje 1, pam, luikje 2, pam. En dan bij param, mijn assistenten eruit. Dus heel hard geoefend met die assistenten. Die illusie kwam van Hans Klok. Die heeft echt super dunne assistenten. Dus ik heb een actrice die het geweldig goed doet, maar dat niet gewoon is. En ik denk, het was ook weer een van de eerste voorstellingen. En alles gaat goed. En ik doe pam, eerste luikje, yeah. Pam, tweede luikje, pam. En ik kijk en er komt niemand uit.
Oei.
En het enige wat ik hoor is in die kist... Ik zit vast. En dan kijk je in die kist en dan zie je daar iemand liggen die helemaal samenplikt. Met heel veel woede in de ogen naar u kijken van... Het is hier te klein. Dus die kist dan afgeduwd en... Ja, ik heb iemand nodig uit het publiek.
Oh, jongens. Ja, dan heeft die actrice nog lang op de loonlijst gestaan.
Die truc hebben we
er nog in.
Bostaf met assistenten, nu te komen.
Kogelaar Marktplaats, ja.
Ja, het kan soms fout lopen.
Oh ja? Ja, ik moet hier even voorbij komen, zeg. Het lijkt me inderdaad heel gênant.
Met de illusies is het gewoon altijd gênant. Je kunt dat niet oplossen. Ik had ooit de pole levitation. Dat is een tafel met twee verticale stokken op. Assistent gaat op een krukje ertussen zitten. Houdt die twee stokken vast. En die...
Dat is een hele klassieke.
Ja, dat is een hele klassieke. Ja, ja. Ja, dus je denkt, klassiek, het werkt. Dat gaat goed gaan.
Ja.
Ja, dus die muziek begint, die gaat erop zitten. Je maakt een magisch gebaar. Je zegt huppla. En die beweegt niet, die assistente. En je weet gewoon, ik heb nog anderhalve minuut muziek. En er gaat niks gebeuren, want de batterij is op.
Ja, nou, we hebben het destijds onder andere met Jo de Rijk natuurlijk gehad over illusies. En ja, die zei eigenlijk hetzelfde. Hè? Het wordt door goochelaars soms onderschat. A, hoe ingewikkeld dat is. Om te doen. Hè? Het lijkt veel makkelijker dan het daadwerkelijk is. En waar je als partner goochelaar of als close-up goochelaar vaak nog een uitweg kunt vinden, is het dan inderdaad als illusionist is het snel gedaan. Zeg, om het even iets breder te trekken, want we hebben het vaak over dode konijnen, specifiek met betrekking tot de goochelkunst. Maar je hebt ook heel vaak als acteur in theater gestaan.
Ik stond in Lion King, de musical in Scheveningen, en ik speelde de rol van Pumba, het frattenzwijn.
Ah ja.
Dat is een kostuum dat in totaal, dat is een grote pop dat je draagt, die weegt 35 kilo. Pruik, pop en kledij. Dus dat is wel zeer zwaar. En we zijn bezig aan Hakuna Matata. Iedereen vrolijk, iedereen
jouw
blij.
Nummer ook natuurlijk.
Ja.
Is het nummer van Timon en Pumba.
Einde acte 1. En je ziet dan iedereen in het publiek lachen. En ineens iedereen in het publiek zag ineens heel angstig kijken naar ons. Wat is hier gaande? En ik draai me om in de choreografie en heel de lichtbrug achter ons die was neergevallen. Net niet op ons, gelukkig.
Oeh.
En dan bij een van mijn laatste voorstellingen in die choreografie moet ik ook een paar keer door mijn knieën gaan. Ga ik door mijn knieën en hoor ik ineens krak. En dat was mijn patellapees in mijn knie, die was gescheurd. Dus ik sta terug recht, maar ik kan er niet meer op leunen. Dus ik draag de rest van die 35 kilo op één been. Zing het nummer uit, ga hinkend af. Dat is het nummer vlak voor de pauze. Dus het doek gaat dicht en het eerste wat ik roep is... Ja, physio en understudy, I'm done for today.
Ja,
en
ja.
Dan wordt er iemand anders in dat kostuum gehesen en die doet dan acte 2.
Net als je denkt dat je alle lichamelijke klachten hebt gehad.
Nee,
dit waren alleen... We hadden eerst alleen lichamelijke klachten met goochelen. En nu met musical heb je weer een hele andere serie van... Ja, dat is naar zeg. Dat moet heel pijnlijk zijn.
Ja, dat was pijnlijk.
Wel fijn dat er een understudy is natuurlijk.
Ja, vast. Hè. Er zijn vast bij Lion King 2 acteurs. Die wachten gewoon in de kleedkamer tot er iets fout loopt. En dan worden die in een kostuum gehesen. En dan gaan die op. Omdat Lion King is fysiek een hele zware show. Oh, ik heb nog een goed verhaal van een musical die fout is gelopen. Ik ga niet zeggen welke musical. Ik wil geen probleem met niemand. Maar dat was een musical. En op het einde van acte 1 staan er zo 2 confetti-kanonen aan de zijkant. En op het einde confetti in het publiek. Bam. Up, en een mooie finale. En ik speelde in die musical een magische figuur. En meer ga ik niet zeggen. En ik eindig die eerste acte. Maar wat ik niet wist, die confetti-kanonen die stonden op de boksen, op de basboksen. En door de trilling was een van die confetti-kanonnen gezakt naar beneden. Die hing niet meer gericht naar de lucht, die hing gericht naar het publiek.
Oei.
En niemand had dat gezien. Toen zit die neger, die duwt op go. En iemand in het publiek krijgt bam. En hij laat die confetti in zijn gezicht.
Die zat gewoon recht in de vuurlinie.
Dus die was natuurlijk verschoten. Dat kind was een beetje van zijn melk.
Die heeft nog jarenlang confetti opgehoest.
Nee, maar die werd dan even apart cola gegeven, dit en dat. Kindje was helemaal oké, maar ja, was een beetje geschrokken.
Ja.
Dus vragen ze aan mij aan de goochelaar, de man van Kidnet, ga jij even naar dat kindje om dat terug tot rust te brengen? Dus ik had... was wel een goeie. Wij hadden een cateringman met Leo's in Mars, Twix, al het snoep dat je maar kan inbeelden. En ik had een kostuum waar ik vrij veel in kon wegsteken, al die snoepjes. Dus ik denk, oké, ik moet snel handelen. Ik pak al die snoepjes, ik steek die overal weg en ik ga naar dat kind en ik vraag, wat is jouw lievelingseten? Welk snoepje lust jij graag? En dat kindje zegt, een leeuw. En ik denk, yes, links onder mijn gordel zit een leeuw. Dus ik steel het stiekem met mijn hand, haal het achter het oor van dat kind vandaan. En toen gebeurde er iets magisch bij dat kind, want dat was een truc op een onverwacht moment door die figuur die dat je net op het podium had gezien. En alles wat daarvoor gebeurd was, dat verdween ineens als sneeuw voor de zon en dat kind was er terug helemaal bij.
En dan vergeet zo'n kind helemaal om een rechtszaak in te dienen. En daar doe je het voor.
Maar wat je nou zegt, dat zijn natuurlijk de ultieme magische momenten.
Ja, daar doe je
het
voor.
Dat iemand inderdaad compleet onverwacht zo'n leeuw achter zijn oor vandaan trekken. Ja, dan dat is schitterend. Ik denk dat eigenlijk wel de mooiste oplossing is die ik tot nu toe heb horen
langskomen.
Ja,
en dat is het leuke. Als je veel ervaring hebt, dan weet je, ik moet snel handelen. Ik doe dit en ik zie wel wat er dan verder wel gaat gebeuren. Als ik het snoep al ergens heb weggestoken, zal ik het wel tevoorschijn kunnen toveren op eender welke manier.
Ja, ja.
En je hebt de rest van de show. Sta je daar op het podium met allemaal marsen?
Maltesers die over het podium met alle ballet dat uitschuift.
En toen zat het jongetje in de zaal dat ook zo magisch was. Nou, vind ik.
Ik had voor de Maltesers moeten gaan.
Nee, ik heb toch spijt. Nee, ja zeg. Ja. Dus zo kun je af en toe het magische en de musical combineren.
Ja,
het erg is, jij zegt dat, van door die bastrillingen gaat dat ding naar beneden. En jij vertelt dat. Ja, logisch. Maar op zo'n moment, ja, als je dat aan het opbouwen bent, he, totaal niet meer na.
Nee, nee, aldoende leert. Maar ja. Het is nadien ook nooit meer gebeurd, natuurlijk.
Nee, maar het is ook iets wat je niet tijdens... Want niemand zag dat aankomen. Iedereen was pas achter op het moment dat de knal was, nietwaar?
Ja, ja, ja.
Ja. Het is heel moeilijk, lijkt mij. Stel nou dat er iemand achter was gekomen, om dat dan nog tijdens de show te corrigeren.
Ja, dat wordt wel gedaan, hoor. Ja, 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 ja. Er wordt echt heel veel last minute opgelost door techniekers. Dat is fantastisch om te zien. Het publiek weet soms niet hoe hard er iets fout loopt, terwijl het achter de schermen wordt rechtgetrokken. Zoals een verspreking ook als presentator. Je denkt, oh, ik heb mij twee keer versproken. En het publiek zegt, nee, niks gehoord.
Niet meegekregen.
Plus, hoe langer je bezig bent, hoe meer voorzorgen dat je ook neemt. Ik heb altijd een koffer met reservemateriaal bij. Gaffatape, batterijen, houtlijm. Als je de floating table doet, houtlijm meenemen op zak. Dat is altijd handig. Ik heb al 1000 keer gehad dat een technieker aan tafel. Hier zet ik even een fles water op. Krak, ja.
Ja, ja, ja. Dat begint ook vaker een running gag te worden. De floating table, dat is toch... Ja, het blijft een heel kwetsbaar ding.
Ja, mooi, maar kwetsbaar.
Laten we even teruggaan naar je lijstje. Want ik neem aan dat daar nog wat op staat dat we nog niet hebben besproken.
Ik zie staan vuurboek.
Ja,
maar altijd goed.
Ja, vuurboek, ja, maar het was niet... Ah, maar wacht, ik heb nog een beter vuurverhaal. Ik heb ooit meegedaan in The Play That Goes Wrong. Dat is een toneelstuk waarin dat bewust alles fout loopt. Dat speelt nog altijd in Londen. In Nederland heeft dat ook rondgereisd. Als je ooit in Londen bent, Play That Goes Wrong, hilarisch, grappig. En we mochten promotie gaan maken in een tv-programma. Van Giel zijn gasten heette dat. De wereld draait door, maar dan in Vlaanderen, zoiets. En het moest ook fout lopen. Dus wat hadden wij bedacht? Iemand van die gasten was jarig. We hebben een verjaardagstaart. Ik kom op met die verjaardagstaart. Ze blazen die kaarsjes uit. Maar één kaars valt om en valt op mijn arm. En heel mijn arm gaat in brand. Zeer spectaculair. Komt een stuntteam bij te pas die mij insmeren met allerlei brandbare massa. En vooral heel mijn gezicht en mijn haar insmeren met niet brandbare massa.
Moet je niet door elkaar halen.
Niet door elkaar halen. En de afspraak was, kaars valt, 1, 2, 3 en we komen blussen. En zij waren dat dan de studiomeesters die kwamen blussen. En de tweede afspraak was, je hand altijd hoog houden, dat het vuur naar boven gaat. Als je hand naar beneden houdt, gaat het vuur ook naar boven, naar je gezicht.
Ja.
En dan heb je wel een probleem.
En je had al eens brandwonden aan je gezicht gehad. Dus
dat geen tweede keer.
Precies.
Dus alles gebeurt en ik schiet in brand en ik tel 1, 2, 3.
En ze komen niet.
Ze komen niet. Wat erg. 4, 5. Er is toch altijd niemand. En ik wil frustratie uiten van, ja, waar zijn jullie nu eigenlijk? Waardoor dat ik mijn beide handen naar beneden toe. Wow, dat vuur in mijn gezicht. En toen kwamen ze.
Oh. Ja, ja, nou, hè, beter later nooit.
Ja,
wat lijkt me dat moeilijk van de Play That Goes Wrong, dat als er iets misgaat, dat het publiek altijd denkt, dit hoort erbij.
Ja, maar daar is het zo veel op elkaar. Het decor dat domvalt, mensen die ergens doorzakken. Het is hilarisch om te zien, maar het was technisch heel moeilijk om te repeteren. Omdat het echt... Je moest constant gefocust zijn, want als je ergens stond waar je niet mocht staan, dan viel het decor letterlijk op jou. Er is gelukkig nooit iets mee fout gegaan. Gelukkig.
Ja.
Dat is dan ook wel mooi, dat de Play That Goes Wrong, dat dat dan wel weer goed gaat.
Ja,
precies. Ja, ja, heel filosofisch eigenlijk. Ja. Hè? Dat het moet goed gaan, anders gaat het echt fout. En dan... Ja, ja. Ja, zeg.
Je hebt jarenlang Abracadabra gemaakt.
Ja, ja, een televisieprogramma op Kidnet. Dat was, ja, ik denk, iedereen die begint als goochelaar, die wil wel uiteindelijk een eigen goochelprogramma hebben.
Ja.
Dus daar heel lang voor geijverd, heel lang voor gewerkt.
En je had ook echt goocheldozen met jouw hoofd erop.
Ja, en goochelboeken. Zo, echt zo de jeugdroom. Ik had het tv-programma, het boek, de doos. Dat is wel leuk. Als je dan ooit zo'n goocheldoos mag maken, dan, ja, dan zoeken ze een goocheldealer in China natuurlijk. En die stuurt dan een hoop dingen op. En dat was een vergadering met een hoop goocheltrukken op tafel. En ik mocht dan kiezen, oh, welke trucjes steek ik allemaal in die doos. Dat was heel tof om te doen.
Dus je hebt een soort van catalogus, een hele selectie van trucs. En jij kiest dan uiteindelijk 10 of zo, of 20.
De 10 beste, ja, uit die verschillende prijskategorieën natuurlijk. Ja. Die kies je dan samen. En ik had een theatershow, daarmee heb ik 4 jaar lang door België en Nederland gereisd. Dus daar is soms iets fout gegaan. En zo was er een optreden.
Hij zit zich al te verkneukelen op deze anekdote.
Hij moet lachen, want hij weet wat er komt.
Ja, ja.
Ik heb op voorhand aan de actrice in kwestie moeten vragen, mag ik dit verhaal vertellen? En het mag.
Yes.
Ik heb verschillende actrices ook gehad die dat hebben gedaan, trouwens, die rol. Dus je zal er niet achter komen wie dat het was. Maar op een gegeven moment heb je de Flying Box Illusion. De kartonnen doos die je omdraait en daar komt dan uiteindelijk
prachtige het uit. Truc.
Ja, prachtige truc, hè. Die hebben met Tim Oelbrand... Ik denk wel dat wij vrij zeker kunnen zeggen dat wij die als eerste hebben gebracht in de Benelux, omdat we die hadden ontdekt in een oude show van Paul Daniels. Die illusie was ontwikkeld door Ali Bongo in der tijd en dat was toen eigenlijk een cadeautje. En dan hebben wij dat omgezet naar een kartonnen doos, jaren geleden. En nadien is dan Magic Unlimited daarop gesprongen, hebben die dat ook gedaan. In een andere versie al ondertussen, Hans Klok doet die ook altijd. Het is een hele mooie en zeer goede illusie. Lang niet gesnapt hoe die werkte. Anyway, gonna tell the story. Dus in het midden van de show verschijnt de assistente en dan doe ik een hoop illusies met de assistente en dan heb ik de finale van de show. Dus ik doe mijn show, ik kom aan, ik zet alles klaar. Ik zie mijn assistente, de actrice, en die zegt... Oh, ik voel mij vandaag niet zo lekker. Ja, mijn man is ziek, griep. Ja, nee, ik voel mij niet zo lekker. Zo. Gaat gaan. Ja, optreden, geen enkel probleem. Oké. Ik doe mijn eerste 30 minuten. Wat ik niet wist, is dat achter de schermen, de technieker die alles oplost... Ja, er was veel gaande, want die was echt zeer ziek aan het worden. Die begon over te geven, misselijk. En die moet in die doosillusie. Maar ik heb niks door. Dus die doosillusie die komt op. Ja, en zoals altijd, goed schudden met de doos. Helemaal omdraaien. En die wordt daar misselijk in die doos. Maar misselijk in die doos. Dus ik doe die doos open, die assistente komt eruit. Lijkbleek. Oh. Met een gezicht van, ik kan niet meer.
Maar dat was het moment waarop jij haar zag ook, van oh shit.
Ja, dit is echt niet goed. Dus ik haal die eruit. Wij doen onze vaste scènes die we moeten doen, maar ik voel de energie. Ja, er is iets. Zij moet op een gegeven moment af. En dan vertel ik een verhaaltje over hoe we elkaar hebben leren kennen. Ik doe de snowstorm. Eigenlijk, wat ik er straks zei, David Copperfield, maak er een emotie bij en dat is nog knapper. En op het einde van die snowstorm moet zij terug opkomen. Ik moet in stilte blijven staan en zij verschijnt ineens achter mij terug op het podium. En ik sta er in stilte te kijken naar het publiek en er gebeurt niks. Dus ik blijf kijken, want zij heeft de cue. En haar micro wordt opengezet en ik hoor enkel... micro En ik kijk naar links, naar rechts en een kind in de zaal. Uw assistente is aan het wenen. Wat is dit? En de technieker in de coulissen doet teken. Stoppen voorstelling, ga niet door. Ja, wat bleek, die was echt zo ziek geworden dat die kon niet meer recht staan, bij wijze van spreken. Dat was verschrikkelijk.
Al terug, ja.
En dan, ja, dat was nog 30 minuten dat we moesten spelen. Dus, en dat waren illusies buiten de allerlaatste act. Dat was een variatie op die Dancing Hank, want dat was de finale van die voorstelling. Dus zoek gaat dicht. Ik zeg ook tegen de mensen, dames en heren, er is effectief een probleem, technisch probleem. De voorstelling kan niet doorgaan. Ik kan nog wel de laatste truc doen. En om het goed te maken, dat was een zaal van 1000 man, straks na de voorstelling, iedereen persoonlijke meet en greet met foto. Dat iedereen
1000 man. Ja. Je weet wel wat je belooft.
Ja, ik zou het nooit meer zeggen. Ik heb daar nog 3 uur gestaan.
Ja.
Om uiteindelijk alles op te ruimen en te horen dat de assistente ondertussen doodziek naar huis is afgevoerd.
Wat had ze uiteindelijk?
Ja, griep, buikgriep.
Ja, dat kan heel heftig erin slaan.
En ik heb het ook zelf ooit gehad in Rotterdam, tijdens diezelfde show, tijdens de herneming. En toen had ik links en rechts in de coulissen een emmer gewoon staan. En de technieker wist, als ik afga in de coulissen, micro uit. Dus als ik de opening doe, even in de coulissen, en terug op podium,
Moet je niet met je coinbucket het vergissen van emmer.
Ja, de show must go on. Dat is ook wel een beetje ons vak.
Maar als goochelaar heb je geen... Ja, je had het eerder over de musicals, dat je daar de understudies hebt. Ja. Dat heb je natuurlijk niet. Het kan niet zo zijn als mensen komen om jou te zien, Kopen. Dat ze zeggen, oké, maar nu komt even de understudy van komen. Die gaat even dat hoekje laten zweven.
De show must go on.
Je moet het zelf doen. En dat is toch wat we doen. Altijd doorgaan. Je moe, zwak, ziek.
Ja, alles voor het publiek, alles voor die verwondering en om het publiek even in vervoering te brengen.
Nou, nu je dat zegt, dat is natuurlijk wel zo. We zitten in een kleine gemeenschap. Er zijn niet zoveel goochelaars en helemaal niet veel professionele goochelaars. En het is wel soms een eenzaam beroep, maar ik heb ook wel gemerkt, de mensen die er echt voor gaan, daar kun je ook gewoon bij aankloppen om uit te huilen of je verhaal te delen. En wat dat betreft is het heel mooi dat je dat ook hier hebt willen doen in de Dood Konijn podcast. Dus Kobe, ontzettend dank dat je die je hart hebt gelucht.
Ja, dankjewel, meneer de psycholoog.
Als je meer therapie nodig hebt, dan krijg je zo nog even.
13 steps to therapy.
Dankjewel.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.